Wij zijn reeds gezet in de hemel. Met Christus, we hebben daar onze positie, ons burgerschap, zelfs onze wandel. Want dat staat ook allemaal in de Bijbel. Dat wij het niet zien, komt gewoon omdat wij niet beschikken over ogen die deze onzienlijke dingen kunnen waarnemen. En dat wacht dus simpelweg op de verlossing van ons lichaam. Als dit lichaam vervangen wordt door het andere, dan is dat meteen geregeld. Dan ga je nog niet eens ergens naartoe, maar ineens zie je waar je altijd al was. Dat is het eigenlijk. Nou ja, sinds je wedergeboren was. Dan zegt hij, vind ik moeilijk te begrijpen. Dan zeg ik, maar ja, maar dat moet je mij niet wijsmaken. Dat vind ik geen argument. Het is sowieso moeilijk te begrijpen. Ook het idee van wij sterven hier, we gaan miljarden lichtjaren of van mij een paar duizend kilometer die kant op naar de hemel toe, dat is toch net zo min te begrijpen? Het gaat er niet om of het begrijpen, het gaat erom wat we in de Bijbel lezen en of het geloven. De Bijbel zegt, we zijn met Christus gezet in de hemel. En daarom zegt de apostel, want dit is die Efezebrief die daarmee begint, hè, met te zeggen dat we in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Hoofdstuk 1, vers 3 meteen. En daarna in de rest van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. We zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel, zelfs aan de rechterhand Gods en zo verder. En daarom zegt de apostel in het laatste hoofdstuk van de brief, dat betekent dus dat voor zover wij in de strijd staan en een strijd des geloofs hebben te voeren, ook een uitdrukking die hij elders gebruikt, zouden wij niet denken dat het een strijd is tegen vlees en bloed of een strijd hier op aarde of iets dergelijks. Zo mag het eruit zien, wij zien namelijk überhaupt nooit wat anders dan dat. Dus als het er al uitziet, ziet het er zo uit. Maar daarom zegt Paulus ook, dat is niet zo. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Al komt hij tot ons door vlees en bloed, dan nog. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten en hoe ze maar heten. In ieder geval de geestelijke boosheden in de hemel feitelijk. Al is het dan vertaald met in de lucht. Zie, in die strijd zijn wij betrokken. Die strijd duurt al eeuwen. Die was er kennelijk al in de dagen van Adam. Verder terug wordt het moeilijk om het te argumenteren, maar vooruit, laat maar zitten. Maar heel de oud-testamentische tijd vinden we dat terug en in de nieuw-testamentische tijd net zo goed. Veelal begrijpen deze dingen niet. Gek genoeg, wij lezen die uitspraken over de Satan die uit de hemel geworpen wordt, maar u weet, Openbaring is bij de meeste mensen geen populair boek. En omdat men de hemel ziet als de plaats van rust waar we als gelovigen naartoe gaan, kan men zich niet voorstellen dat de Satan daar is, nu. En als men leest over uit de hemel geworpen, leest men meestal niet Openbaring 12, maar een tekst ergens in de evangelie, de plaats is mij nu ontschoten, excuus, waar de Heer Jezus zegt, ik zag de Satan uit de hemel geworpen worden, uit de hemel vallen. En die leest men dan alsof dat gebeurd is. Alsof profeten niet in de toekomst kijken en toekomstige dingen, als het ware, zien gebeuren. En dat is wat de Heer Jezus voor ogen had. De nederwerping van Satan, uiteraard. Want dat was zijn toekomst. Ik bedoel, de Heer zelf zou naar de hemel gaan. Aan hem zou gegeven worden alle macht in hemel en op aarde. Betekent automatisch de nederwerping van Satan. Zie? En op het moment dat hij inderdaad van die macht gebruik gaat maken, dat wil zeggen dat hij zijn heerschappij zal uitoefenen of zal gaan uitoefenen, dan wordt ook inderdaad Satan als eerste uit de hemel geworpen, vanzelfsprekend. En dat had hij voor ogen en wij ook als het goed is.
Lucas 10.
Was het Lucas 10? Dank je. Lucas 10. Vers?
18.
Oh ja. En hij zeide tot hen, Lucas 10 vers 18, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Het leuke is dat er in mijn Bijbel onder staat een verwijzing naar Openbaring 12, vers 8 en 9 dus, logischerwijze. En inderdaad, dat is het, die gebeurtenis is het ook, maar het moet nog gebeuren. En met het zicht daarop zegt de Heer, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht des vijands en geen ding zal u enigszins beschadigen. Begrijp je me goed? Slangen en schorpioenen, dan gaat hier niet zozeer om de letterlijke betekenis van de term, als wel om de overdrachtelijke. Want ook in Openbaring vinden we schorpioenen genoemd, terwijl op zijn minst demonen en vermoedelijk ook gevallen engelen daarmee aangeduid worden. Daar hebben we het nou verder niet over. Maar vanwege die tukkels, vanwege dat wat de Heer beloofd is en vanwege de macht die hij ontving, geeft hij die macht door bij gelegenheid aan zijn discipelen. Maar u en ik, wij weten dat ook zij, zeker ook in de dagen van Handelingen, te strijden hadden tegen overheden en machten geestelijke boosheden in de lucht. Het was niet niks. Maar ze kregen er de overwinning op, staat hier. Dezelfde wijze als dat wij ook de overwinning daarop hebben. En zoals in Efeze 6 beschreven wordt, in de praktijk van ons leven zijn wij voorzien van een gehele wapenrusting Gods, opdat wij kunnen staan tegen de listige omleidingen des duivels. Daar heb je dus de duivel zelf. Dat was vers 11 van Efeze hoofdstuk 6. Kortom, in die strijd zijn we al lang gewikkeld en het gaat inderdaad om een strijd, om de macht uiteraard. In de eerste plaats, met betrekking tot de Heer Jezus, want hem zou die macht gegeven worden. Wel nu, aan hem is die macht gegeven. Alleen hij praktiseert die macht niet, dat wil zeggen hij manifesteert dat niet. Althans niet zichtbaar, dat is ook niet de bedoeling. Maar wij die aan hem hebben deelgekregen zijn dus zijn natuurlijke rivaal. En daar gaat het om. In die strijd staan wij. Sommigen denken dat de Satan tekeer gaat in de wereld en daaraan strijden is. Ik moet u zeggen, het is niet zo. De Satan heeft de wereld in zijn macht. Zie? Dat is een heel ander ding. Als hij dan een strijd voert, is het tegen ons. Tegen ons als gelovigen. Als je de werkzaamheid van de duivel wil zien, dan moet je die zoeken onder gelovigen. Helaas. Dat is echt waar. En bovendien wijs ik hem erop dat de duivel bovendien dan toch, zoals men dan vroeger zei, een religieus wezen is. Hij bemoeit zich primair met wat de mens als hoge dingen beschouwt. Met religie en met filosofie. Voor zover het wat anders is dan. Maar daar houdt hij zich in de eerste plaats mee bezig. En dat er ook wat figuren rondlopen of rondvliegen of rondzweven, zo in de schepping en ook hier op aarde en onder de mensen die zich wat richten op veel lagere dingen, dat is waar, maar dat is niet de duivel zelf. En dat is ook niet de belangrijkste. Dan heb je van doen met demonen, waarvan ik altijd zeg, dat je binnen de geestelijke wereld het laagste personeel dat hij heeft. En eigenlijk nog lager dan de mens. Maar goed, die leg ik nou ook niet uit. Waar het maar om gaat, is dat in elk geval uit Efeze 6 blijkt dat wij in die strijd staan, dat die strijd er is. Een strijd tussen gelovigen enerzijds en de duivel en zijn personeel anderzijds. Een strijd die er niet op gericht is om ons eeuwig leven af te nemen, want dat is volstrekt onmogelijk en daarom zelfs belachelijk. Dat kan uiteraard niet. Maar het is natuurlijk zo dat, dat het doel van het werk Gods niet is ons eeuwig leven te geven. Maar het doel van het werk Gods is dat dat eeuwig leven dat hij ons gegeven heeft ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Dat het zou groeien en dat wij die kinderen Gods zijn op grond van eeuwig leven dat wij hebben ontvangen. Zouden opwassen tot zoonschap. Zouden volwassen worden, was de bedoeling. En inderdaad ook hem zouden dienen in ons leven. Daar heb ik het vorige keer even over gehad. In verband met priesterschap van de gelovigen. En zo verder. Het is de duivel erom te doen dat al deze dingen niet voortgezet worden. Dat werk Gods aan ons en in ons gestopt wordt. En zo verder. Zie je? In die strijd staan wij. En wat ons betreft gaat erom dat wij het geloof behouden. U weet, dat is 2 Timotheüs 4. Waar de apostel, dat zijn ongeveer de laatste woorden die we van de apostel Paulus hebben. Waar hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Kom maar, ik heb het geloof behouden. Het vertrouwen namelijk in het woord Gods en in de beloften Gods en daarmee gewoon ook in de Bijbel in het algemeen. En dat kan je niet van elke christen zeggen, denk ik wel eens. Tegenwoordig speelt de Bijbel geen belangrijke rol meer binnen het christendom. Zelfs niet onder degenen die zich evangelisch noemen. Het gaat allemaal om beleving, ervaring, gemoedsgesteldheden en dat soort dingen meer. Net als de Oosterse mystiek feitelijk. Maar goed, het is helemaal niks. De Bijbel komt er niet aan te pas. Nou ja, symbolisch. Maar hij wordt niet gebruikt. Maar de strijd des geloofs is een strijd om juist vast te houden aan het woord Gods en aan de belofte Gods. Ondanks wat voor omstandigheden en ondanks onze emoties. Die heb je toch, hè? Tot zover, hè? Nou goed, dus We zullen trouw blijven. Aan de Heer, aan zijn woord en onze hoop stellen. Volkomenlijk op de genade die ons toegebracht wordt, zegt Petrus dan. Hij hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. Precies, dat is het. En daar zouden wij uit leven. In die strijd staan wij. Een strijd waarin wij de overwinning hebben omdat wij zo'n wapenrusting hebben. Het gaat zelfs over de praktijk. Je moet hem alleen gebruiken. Een strijd waarin wij de overwinning hebben omdat wij, Romeinen 8, in Christus meer dan overwinnaar zijn. Wat staat daar gewoon? We delen in zijn overwinning. Maar niettemin, de strijd duurt voort. Omdat de Heer zelf er ook geen eind aan maakt natuurlijk. Dat heeft hij bestemd voor de toekomst. En daar gaat het hier over in Openbaring 12 vanzelfsprekend. In elk geval, deze strijd die hier genoemd wordt, tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen, leidt ertoe dat de draak en zijn engelen uit de hemel worden geworpen. De grote draak, vers 9, de oude slang, nou de oudste die ik ken uit de Bijbel althans, is de bekende tuinslang dus, hè? De slang in de hof, kan dus niet missen, dat was hem. Waar de duivel dus in een aardse gedaante verscheen. Nou, het was niet een menselijke gedaante, maar wel een aardse, een stoffelijke gedaante verscheen. In elk geval, de draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel, dat is de Griekse term, de diabolos, diabolos, degene die de dingen door elkaar gooit, betekent dat. Dia is door, hè, of doorheen. En bolos komt van ballo, ons woord ballen, gooien. Door elkaar gooien, diabolos. Zo wordt hij genoemd. Hij is dus per definitie degene die verwarring zaait onder gelovigen. Wij stellen dat er verwarring en daarmee ook verdeeldheid is onder gelovigen. Dan weet je precies waar het vandaan komt. Dat is wat hij doet. Zie je? Nou goed. Moet hij er dan zijn, die verwarring? Nee, integendeel. Hij zal ons niet in de war laten brengen, heet zoiets. Wij zouden vasthouden aan het woord van God in het algemeen. En bijzonder aan het profetisch woord dat zeer vast is. En zo verder. Hup. Nou goed, de duivel, de Griekse term, en Satanas, dat is de vergriekste Hebreeuwse term, Satan, wordt meestal vertaald met tegenstander. Eigenlijk betekent het zoveel als degene die weggegooid wordt. Maar vooruit, afval. Maar daar ga ik me verder niet op in, maar wie het is, is duidelijk genoeg. Wat misschien niet duidelijk is, is die kwestie van Michael en zijn engelen. Wij stellen ons dat zo voor, hè. We hebben hier in de hemel een engel, die heet Michael. En die heeft dan een peloton of een legerkorps tot zijn beschikking. Nou ja, zijn personeel, hoe noem je zoiets, hè? Dus hij staat aan het hoofd van een strijdmacht. En de luchtmacht is daar. Dank je. En hij strijdt. Nou goed. En hij, die strijdt dan tegen de draak en zijn engelen. En inderdaad, met succes is dan het idee. Maar we zouden ons ook hier niet in de war laten brengen. En Michael en zijn engelen ook meteen herkennen. Ik weet ook geen betere manier om dit soort dingen te benaderen. Je moet die dingen op voorhand eigenlijk al weten. En als je ze dan echt niet weet, dan nog zou je ze ogenblikkelijk moeten herkennen. Michael en zijn engelen. Ik begrijp je maar goed. Engelen hebben in de Bijbel geen namen. Op twee na. Er komen er twee voor in de Bijbel, die hebben een naam. En de ene is deze Michael en de andere heet Gabriel. En toch in onze christelijke traditie spreken wij van engelen, aartsengelen, cherubim, serafim. En wij gooien trouwens de demonen gewoonlijk ook nog op die hoop. Nou ja, want velen denken dat demonen engelen zijn. Dat is niet waar. Engelen zijn geesten van... Nou ja, mensen, ik heb er geen ander woord voor, van mensen die hun lichaam kwijt zijn. Het zijn aardse wezens van huis uit in elk geval. Ga ik nou niet uitleggen, het valt buiten de categorie. Het zijn geen engelen. Engelen bezitten of bezetten ook niet mensen. Als iemand bezeten is, is hij niet bezeten door een engel. Ook niet door de duivel. Dat doet hij gewoon niet. Dat zal wel wijzer wezen. Er staat ver boven dat niveau. Als iemand bezeten is, is hij bezeten eventueel in de Statenvertaling door een duivel. Maar in dat geval weet je meteen dat het woord daar de vertaling is niet van diabolos, maar van demon. Het gaat over demonen. Demonen worden genoemd boze geesten. En boze geesten worden genoemd demonen en zo heen en weer. Ga ik nou verder ook niet uitleggen hoe dat precies zit en waarom ze zo genoemd worden. Maar in elk geval, het zijn geen engelen. Zie? Engelen zijn in het algemeen gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen, met dank aan Hebreeën 1, want daar staat dat. Al heeft Satan ook zo zijn personeel, dat heet ook engelen, en die worden niet uitgezonden ten behoeve van, maar waarschijnlijk tegen degene die de zaligheid beërven zullen. En daarna denk ik altijd, nou, die engelen knokken het dan onderling maar uit. Ik ben daar tamelijk laconiek over. Laat me gaan. Ik zie het niet en ik heb er niet weet van. Nou ja, ik weet dat het gebeurt, maar wat er precies gebeurt, gedetailleerd en nu op dit moment, weet ik niet. Maar dat doen anderen. Dus dat is onze zorg niet. Dat is waar wij ook onze rust en kracht uitputten enzovoort. Hè. Daar hebben wij ons geen zorgen over te maken. Maar in het algemeen, engelen hebben geen naam op twee na. Bovendien, uit het rijtje wat ik u noemde, moet ik meteen even wat nog meer wegstrepen. Want ik noemde demonen, zeg, die valt buiten de categorie. Want dat zijn geen engelen. Daarna moet ik zeggen dat serafiem zijn ook geen engelen en cherubim ook niet. En bij nader inzien, serafiem en cherubim zijn volstrekt identiek. Maar het zijn geen engelen. Ze zijn wel geestelijk. In de zin van, ze hebben een geestelijke betekenis, maar het zijn symbolische figuren. En ik zeg altijd, dat daar is ook al niks moeilijks aan, want in onze westerse traditie kennen wij heel wat figuren die echt niet bestaan, maar waar we zelfs een naam voor hebben. De Nederlandse leeuw bestaat trouwens ook niet. Toch? Dat is een symbolisch ding. Een sphinx bestaat ook niet. Het heeft wel een betekenis. Een geestelijke betekenis. Het is iets geestelijks. Dus, u weet wel, half mens, half dieren gedaante. Dat is een sphinx. Een centaur valt dus ook in die categorie. Een centaur is een paard met... Waar de hals en de kop van het paard moet zitten, zit een menselijke romp en een menselijk hoofd. En zo, een centaur, dat heet zo'n ding, hè? Een centaur. Kun je in allerlei afbeeldingen en mythologieën tegenkomen. Een eenhoorn trouwens bestaat ook niet. Het is allemaal mythologie. En leuker wordt het nog als je terechtkomt bij een griffioen. Dat is half leeuw, half arend. Dat is eigenlijk ook een sphinx, maar goed. Bestaat gewoon niet. Het is een zinnenbeeld, een zinnenbeeldige voorstelling van iets anders. En daar ga ik uiteraard nou niet op in. Maar zo is het met de figuur die in de Bijbel genoemd wordt, een cherub of een seraf, is het precies hetzelfde. De cherub of een seraf is de uitbeelding van Christus, van de heerlijkheid van Christus. Feitelijk van zijn eerste geboorterecht, maar in het algemeen van zijn heerlijkheid. Als je hem probeert uit te tekenen, loop je ook altijd vast. Want de beschrijvingen zijn bij gelegenheid tamelijk verschillend. Maar als ik hem moet uittekenen, wordt het een slang met vleugels. En veren. Blijkt een gevleugelde slang te zijn. Nee, dat is in Jesaja als hij daar beschreven wordt. Maar goed, ik ga dat allemaal niet uitleggen nu. Ik zeg alleen, het is niet een engel. Maar een zinnebeeldige voorstelling van zaken en in bijzonder van Christus. Feitelijk wordt de Heer zelf een seraf genoemd. In de Bijbel, maar vooruit. Dus die vallen ook af, dan hou je alleen nog over aartsengelen en engelen. En daarna vallen aartsengelen ook af, want die bestaan ook niet. Bestaat er maar één aartsengel. Eén. En in het hele Oude Testament komt de term zelfs niet voor. Dus waar de Joden het vandaan hebben, dat weet ik helemaal niet. Die hebben nog een traditie met een heleboel engelen die ze bij name kennen. Meer dan wij herkennen. Met namen erbij, hè? Misschien uit het boek van Henoch of andersom. Dat zogenaamde boek van Henoch dat in omloop is, is heus niet het Bijbelse boek van Henoch. Dat geloof ik absoluut niet. Maar dat ontleent is aan Joodse traditie, dat is waar, ja. Maar goed, maar in de Bijbel kennen we maar één aartsengel. En zoals u zegt, de term komt in het hele Oude Testament niet voor. Ik geloof trouwens in het Nieuwe Testament alleen. En ik dacht maar twee keer. Ja, maar twee keer. En we weten hoe die heet. Er is er maar één en we weten hoe hij heet. Michaël. En we weten ook wie het is. Daar hoef ik niet eens bijbelteksten voor op te zoeken. Want dat weet u uit het hoofd. De aartsengel betekent de eerste engel. En dus de hoogste engel. De hoogste in rang. Engel die het hoogst in rang is. Nou, hoe heet de engel die het hoogst in rang is? Nou, in het Oude Testament heet hij... Ik zal het makkelijk maken. In het Oude Testament heet hij... Precies. En dus nog korter, het engel des Heren. Maar engel wisten wel, hoe heet hij? De Heren dus. Want het is wel vertaald met engel van Jehovah, de engel des Heren. Maar er staat gewoon engel, de engel Jehovah. Maar omdat wij de eigen naam vertalen met Heer, kan je het al niet meer zo zeggen, de engel Heren. Dat gaat niet in het Nederlands. Dus wordt het de engel des Heren. En daarna begrijpen we het weer niet, want wij begrijpen überhaupt geen tweede naam van hem meer in het Nederlands. Het enige wat we nog ongeveer weten is dat het schijnt te betekenen van de. U weet wel, des, hè? Van de. Dat is niet waar. Dat is wel eens zo, waar. Soms zo. En in die toepassing heeft de tweede naam wel het langst overleefd in onze Nederlandse taal. Maar als je het uitzoekt aan de hand van Grieks of Hebreeuws of zo, zo'n genitief is een tweede naamval, krijg je maar zo een stuk 6, 7, 8, 9 verschillende toepassingen van die tweede naamval. Het is dus een lastige grammaticale vorm. Maar je kunt hem net zo goed weglaten. In dit geval de engel des Heren wil gewoon zeggen de engel namen de Heren. De engel Jehovah. Als je de eigen naam laat staan, heb je het probleem sowieso niet. Vertel gewoon de engel Jehovah. En waarom niet? Hij is een hemelswezen, toch? En bovendien is hij een boodschapper, want het woord engel betekent eigenlijk boodschapper. Zowel in het Hebreeuws als Grieks. Een bode, iemand die dus gezonden wordt. Vandaar dat Hebreeën 1, het laatste vers, het ook zo mooi zegt. Zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden en zo verder. En in het Oude Testament, als er dan iemand uitgezonden wordt uit de hemel om op aarde een boodschap af te leveren, dan verschijnt daar de engel des Heren. Hij heeft trouwens nog een paar aanduidingen, niet namen, maar wel andere beschrijvingen. Hè? De vorst van het Heer des Heren, of hoe maar genoemd wordt. Soms staat er gewoon maar een man en dan weet je ook wie het is. Dat blijkt uit het verband dan wel. Maar de engel des Heren wil gewoon zeggen de boodschapper met de naam Jehovah. Wie is dus de hoogste engel? Ja, want boven de naam Jehovah is geen hogere naam. De naam boven alle namen is immers de naam Jehovah, staat ook in het Oude Testament. Dus als Jehovah een engel is, is hij de hoogste engel. En daarna andersom ook, de hoogste engel is dus Jehovah. Bovendien, nou praten we even helemaal niet over engelen. En want het loopt tegen kerstfeest niet meer. We praten niet over kerstengelen, maar wel over kerst. Noem eens een boodschapper die van Gods wegen naar de aarde gestuurd werd. De Heer Jezus Christus. Hij is toch de boodschapper? Hij brengt toch het woord Gods over? Johannes zegt het korter natuurlijk, die zegt dan gewoon, hij is het woord Gods. Maar het houdt dezelfde betekenis. Hij brengt ons het woord Gods. Toch? Hij is de getrouwe getuige van dat woord Gods. Toch? Noemen ze gedienstige geest die uitgezonden wordt, werd en zal worden ten behoeve van degene die zaligheid beërven zouden of zullen. Christus toch? Die geest heet zo, Christus. De Heer Jezus Christus. Dat heet soms zijn geest, of hij zegt mijn geest, maar het is gewoon hij zelf. Hij zegt het trouwens ook letterlijk zo in Johannes 14. Geest zal gezonden worden. Maar hij zegt, ik ben het zelf. Ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn, enzovoorts. Zie? Dus dat is toch niet zo moeilijk. Noem eens, er is maar één aardsengel. Wie is het? Het enige probleem wat je hebt is dat je bij gelegenheid Michael heet in de Bijbel. En nou zegt dat nog niet zoveel, want ik heb dus boeken van dit formaat ongeveer, zoals ik weet u wel, over de namen van Christus, namen en titels van Christus in het Oude Testament, namen en titels van Christus in het Nieuwe Testament, dus een geliefkoosd klassiek Bijbels onderwerp, omdat het zich met leerstellingen weinig bezighoudt, dus je kunt je er geen buil aan vallen, maar je kunt wel de hele Bijbel doorlopen met al die namen en titels. En ik denk altijd, als je het 3 keer gedaan hebt, vind je bij de 4e keer nog meer namen en titels. Want termen als Seraf en Gerub staan in die boeken gewoonlijk niet. En de naam Michael ook niet. Maar hij is het wel. Hij heeft nogal wat namen en titels. Eentje meer of minder, bij de vele tientallen, minstens, hè? Ja, dat maakt heus niet uit. Bovendien zouden we bedenken wie die Michael eigenlijk is. Wij kennen hem uit oorspronkelijk, en ja, dat maakt het vanavond niet makkelijk, maar wij kennen hem oorspronkelijk uit Daniël hoofdstuk 10. En dat het niet makkelijk is, dat is omdat hij daar in een gecompliceerde situatie optreedt. Dus ter introductie is dat niet zo geschikt, maar ik neem toch maar even wat schriftplaatsen in de volgorde waarin we ze in de Bijbel vinden. Dat is dus Daniël hoofdstuk 10 en u begrijpt het, maakt meteen deel uit van een visioen. Hij verschijnt in één visioen. Dus niet letterlijk zichtbaar tastbaar op aarde, maar in een visioen. In elk geval, wij lezen zijn naam in vers 13. Waar iemand aan het woord is, laten we maar zeggen een engel, maar het is een man in vers 5. En uit de beschrijving blijkt dat dat ook gewoon de Heer is, hoor. Zijn beschrijving komt namelijk heel sterk overeen met de beschrijving van die man in Openbaring 1. Een man met linnen bekleed, zijn lenden waren omgord met fijn goud. Ik zie meteen een verwijzing naar Openbaring 1 in mijn Bijbel afgedrukt staan. Dus ligt voor de hand, enzovoorts. Die is aan het woord en die zegt tegen Daniël... Hij zegt, toen je begon te bidden, kwam ik meteen, maar ik werd onderweg opgehouden. Vers 13. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen, dat is 3 weken dus. En ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd aldaar gelaten, namelijk ik werd tegengehouden bij de koningen van Perzië. Maar nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen u volk bejegenen zal... in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen, enzovoorts. En hier vinden we, in het voorbijgaan vinden we Michael genoemd, die geholpen heeft. Waar het over gaat, en vraag mij nou niet om dit hoofdstuk nu te verklaren, hè, want dat is ondoenlijk. Dan moet ik het binnen zijn hele context lezen, dat is nog niet zo simpel. Maar waar het over gaat is simpelweg dit, dat in al die profetieën, in al die hoofdstukken van Daniël, struikelen wij steeds opnieuw over de verborgenheid. Want zo blijf ik het toch maar altijd noemen, de Bijbel noemt het dikwijls ook zo. Het idee namelijk dat ergens in de afwikkeling van de gebeurtenissen, en die dan in de profetie gegeven worden, dat er een onderbreking in zit. En zelfs op dezezelfde bladzijde van de Bijbel, dat wordt u geacht te weten langzamerhand, vinden we dat, hè? Dat wil zeggen, het laatste deel van Daniël 9 is dat in mijn Bijbel. Daar vind je immers die profetie van die 70 weken. Maar er zit een onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week. En daarnaast heb je van die profetie ook hier in Daniël, waarbij het een en ander gezien wordt en dan sukkelt Daniël in slaap. Dat weet u, hè? Of de engel begint tegen hem te spreken en Daniël werd zwak en de engel moest hem weer oprichten. Dus allemaal steeds opnieuw, want het komt vele malen voor, steeds opnieuw de aanduiding van denk erom, er zit een onderbreking in de normale voortgang van de geschiedenis. Maar die onderbreking is de periode waarin wij nu leven. In de breuk. En ik zeg breuk, onder het woord hier stond, we hebben het namelijk gelezen. Er staat in vers 13, doch de vorst des koninkrijks van Perzië. En Perzië is ons woord bres, de breuk. U weet wel, Peres en Zera. Zera werd geboren, stak zijn handje uit, maar trok zijn handje weer terug en toen werd Peres geboren. En die heette zo, want, zei men, op u is de breuken. Jij bent de bres, en dus noemden ze hem voortaan zo. Nou goed, de breuk. Maar het is de aanduiding van de onderbreking in de heilsgeschiedenis als zodanig en dus een verwijzing naar onze bedeling. Het is een visioen en dus gaat het om de symboliek. Dat is wat het is. Achter die naam zit altijd dit. Waar je hem ook in de Bijbel tegenkomt, als je de naam Peres tegenkomt, heeft het op een of andere wijze van doen met onze tegenwoordige tijden. Tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. En vandaar ook die vertraging hier. Want Daniel was 3 weken treurende en bad enzovoorts. Maar pas na 3 weken kwam die man, de engel, komt kortom de Heer bij hem. Nou ja, in dit visioen om wat tot hem te zeggen enzovoort. En hij zei, ja sorry, het heeft wat lang geduurd. Maar ik werd onderweg opgehaald door de vorst des koninkrijks van het koninkrijk van de breuk. En zo is het precies. Als de Heer komt uiteindelijk voor het Joodse volk en voor het volk van Daniel, aan het eind van de 70ste week van Daniel, dan is dat na een breuk. Nou, op de derde dag, hier is het 3 weken. Je kunt zeggen, het is na 2 dagen en op de derde dag. Het is uiteindelijk precies hetzelfde, symbolisch gezien. Maar daar gaat het over. Maar in de tijd van die breuk verschijnt Michael ten tonele. En ziet Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. Maar ik werd opgehouden, want er staat er dan dus nog een keer. Ik werd al daar gelaten. Dat wil zeggen, ik werd opgehouden bij de koningen van Perzië. Wat het maar wezen mag. Maar waar het over gaat, is dat Michael als zodanig een rol speelt in die periode van, laten we maar zeggen, dan uitstel. In die onderbreking. Maar ja, gemeentelijke waarheid ligt in het Oude Testament verborgen. Wordt ons voorgehouden in de vorm van symboliek of wat cryptische uitspraken. Wel nu, hier vindt die cryptische uitspraken zowel als symboliek bij elkaar. Want dat is precies waar het over gaat. Er wordt het niet meer op teruggekomen, hoe dat nou zit met die 3 weken en waarom het zo lang duurt. Kunnen engelen dan de Heer tegenhouden? Als dat zo is, kan de duivel dan ook de wederkomst van Christus tegenhouden? Dat geloof je toch zelf niet? Zou er immers zijn te bestemder tijd niks tegenhouden? Waarom hier dan? Omdat het de uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. In die tijd verschijnt daar die Michael. Het is de eerste keer dat hij in de Bijbel genoemd wordt. En hij wordt genoemd een van de eerste vorsten. Zonder nader te specificeren. En daarna sla ik om. Want ik kom hem daarna weer tegen. Oh nee, ja, ik sla om. Ik kom hem weer tegen in vers 21. Wordt het weer een keer gezegd. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst, Michael. Wiens vorst? Daniels vorst, Michael. Die heb je nog, hè? Het is zijn koning. Daar heb je al niet veel mogelijkheden meer, dus, hè? Dat is de koning van Daniel. Nou goed, dan sla ik weer een bladzijde om. Dan ben ik in hoofdstuk 12, vers 1. Dan hebben we meteen alle oud-testamentische schriftplaatsen ook gehad. Te dier tijd zal Michael opstaan. Die grote vorst die voor de kinderen uw volks staat. Een van de eerste vorsten, wel nu, het is hier, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Dus eerst is hij een van de grote vorsten, daarna is hij de vorst van Daniel en daarna is hij de vorst van Israël. In dit vers. Maar wanneer staat hij op? Te dier tijd. Wel, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op die tijd toe. Dus in de tijd van de grote verdrukking. Begrijp je me goed? Niet aan het begin, niet aan het eind, ook niet in het midden precies, maar in de tijd van de verdrukking, dat is wat er staat, zal hij opstaan. Neem niet weg dat als u mij vraagt wel degelijk gaat over het einde van de 70ste week van Daniël, dat is het eind van de verdrukking voor Israël, maar niet voor de overige volkeren. En het is dus ergens in de tijd van de verdrukking dat hij opstaat. Bovendien er staat benauwdheid zoals er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En in Matthäus heet het, als de Heer dit vers aanhaalt, sinds het begin der wereld. Dat wil zeggen, de benauwdheid of verdrukking hier genoemd is de grote verdrukking, want zo noemt de Heer dat in Matthäus 24, maar die wordt in verband gebracht met de volkeren en met de wereld. En dus eerst met Israël, vanzelfsprekend, daar begint het verhaal altijd. Maar in die dagen van de verdrukking zal die vorst van Israël opstaan. Michael. Maar wie zou er eigenlijk opstaan? En wie zou Israël verlossen? Want er staat, te dier tijd zal uw volk verlost worden. Te dier tijd zal Michael opstaan en te dier tijd zal uw volk verlost worden. Maar wie zal Israël verlossen? De Messias. Maar wie is de vorst van Israël? Die grote vorst die voor de kinderen eerst volstaat. Wie is de vorst van Israël? De Messias. Christus. En natuurlijk, ik heb natuurlijk ook de idee van de boven de volkeren die hier op aarde leven en boven de koningen hier op aarde van de verschillende volken, dat daar een soort engelenvorst boven staat. Dus een wijdverbreide gedachte. En ik zal hem niet bestrijden, maar dan moet u even bij deze les blijven natuurlijk. Hè? Dan heb je dus Israël. Aan het hoofd daarvan staat de zoon van David, de Messias. En die heeft dan boven zich een engel, een engelenvorst. Die heet Michael. En daarboven staat God. Nou, dat geloof ik dus niet. Dat kan nooit. Want de Heer Jezus zelf is God. Is het uitgedrukte beeld van Gods wegen en van Gods wezen. En tussen God en Christus kan nooit een engelenvorst staan. Maar als u beseft dat de Heer Jezus, de Messias des Christus, dat hij zelf als engel beschreven wordt in de Bijbel. Al was het maar bijvoorbeeld, ik noem er nog een, in Malachi, zie ik zend mijn engel. Lees die teksten maar eens na. Je staat soms op het verkeerde been, je denkt het is Johannes de Doper, maar u weet wat ik van Johannes de Doper altijd zeg. Die is op zijn beurt net zo goed een type van Christus. En het zijn in de eerste plaats profetieën over de komst van de Messias. Zie, ik zet mijn engel voor mijn aangezicht heen enzovoort. Maar goed, dat maar terzijde. Als er een engel een vorst is, of vorst is over Israël, dan kan die engel alleen nog maar Christus zijn. En aangezien Israël het eerste volk is onder de volken der aarde, met eerst geboorterecht, is die engel, die vorst is van Israël, dus automatisch ook de aartsengel. Maar de aartsengel, de hoogste engel, kan nooit iemand anders zijn dan de engel Jehovah. Want nogmaals, zo staat het echt letterlijk in de Hebreeuwse tekst van de Bijbel. De engel Jehovah. Helemaal geen moeilijke conclusie. Michael is gewoon Christus en je zou moeten accepteren dat het een andere naam is voor de Messias zelf. Daarna heb ik wel een vraag. Hè? Namelijk, waarom krijgt hij die naam? En die vraag kun je op twee manieren opvatten. Namelijk, waarom krijgt hij die naam? Dat is makkelijk genoeg, want Michael vertaalt betekent, wie is als God? Vraagteken. Dat mag je nog een keer antwoord geven. Wie is als God? Christus. Dat is geen enkel probleem. Dat is wat de naam betekent. Dat is het ene. En de andere kant van de vraag, waarom krijgt hij die naam, is, waarom krijgt hij een andere naam dan de namen waaronder we hem elders in de Bijbel kennen? Waarom staat er niet gewoon Jehovah, of de Messias, of de Zoon van David, of iets dergelijks? Waarom niet? Nou ja, kennelijk omdat er toch nog iets meer aan vastzit. En dat verschijnsel kennen we. Dat is namelijk het verhaal ook van de mannelijke zoon in Openbaring. Die mannelijke zoon is Christus, las ik ooit ergens, zal het wel geciteerd hebben eerder ook hier. Die mannelijke zoon is natuurlijk Christus, maar er is toch iets aan wat niet helemaal klopt. We blijven met vragen zitten, maar goed. Want het is Christus en de gemeente. Het is iets meer dan dat. Zie? En daarna terugkeren tot Michael. Veel simpel, het is Christus, maar dan inclusief de gemeente. Toch een wat verborgen, een wat cryptische uitspraak, zal ik maar zeggen. Men zou hem ook zelf moeten beantwoorden. Wie is als God? En je kunt het antwoord geven, maar daarna vraag je toch, maar waarom staat het er zo? Omdat het antwoord is niet alleen maar de zoon van David, de Heer Jezus Christus, maar heel de gemeente. De Christus Gods, dat wil zeggen de mystieke Christus. Het is Christus en de gemeente. Dat kan ook niet missen, want daarna komen we terecht in ook andere waarheden die we moeten kennen uit het Nieuwe Testament. En waar ik vorige keer ook bij stilgestaan heb. De gemeente namelijk heeft eerst geboorterecht boven Israël, maar aangezien Israël zelf het hoogste, het eerste is onder de volkeren der aarde en dus aan de top staat, kan er niet een volk boven zijn. En toch leert de Bijbel dat. De gemeente staat boven Israël in rangorde. En toch, Israël staat aan de top, zegt het Oude Testament. Eerstgeborene. Oplossing, heel gemakkelijk. De gemeente maakt deel uit van Israël. En is als het ware de stam binnen Israël met... Als het ware, zeg ik het. Als het ware de stam binnen Israël met eerstgeboorterecht binnen Israël. Zoals de stam van Efraïm dat onder de stammen Israëls had. Het is zelfs heel leuk om dit soort dingen naar voren te brengen, omdat er zoveel gedachten toch in omloop zijn die er rankelings langs scheren, hier langs. Hè? Onder de Joden kennen namelijk de uitdrukking de dertiende stam. En ze verstaan daaronder de Joden die geloven in Jezus als de Messias. De dertiende stam, zo van, ze horen er eigenlijk niet bij. Ze hebben 12 stammen. Maar Israël had 13 stammen. Hoewel er altijd maar 12 in de opsomming voorkomen. Dat is altijd een zoek. Maar men noemt de Joodse christenen de 13e stam. Maar welke stam was de 13e stam? Leuk hè, ze noemen dus die christenen, want het zijn christenen dan hè. Ze noemen hen toch een stam van Israël. En welke stam van Israël was letterlijk de 13e stam? Dat was de 11e.
Nee.
Ja. Nee, Jozef was de 11e. Nee, Efraïm. Want de stam van Jozef wordt gesplitst in tweeën, via zijn twee zonen. Zie? Dus de natuurlijke opvolger van Jozef is Manasse. Maar de andere zoon, Efraïm, werd ook een stam. En dat is dus de 13e stam. Maar het is wel de stam met eerstgeboorterecht. Leuk hè? De 13e stam, zeggen de Joden spottend. Over de Joodse christenen. Maar ze duiden ze daarmee aan met de naam van Efraïm. En zo is het precies. Niet qua afstamming natuurlijk. Maar qua erfrecht wel. Nou, hoe dat ook zij. De gemeente maakt deel uit van Israël. Vergeet die dingen als u het niet begrijpt. Die ik net verteld heb. Ik wil even naast je neerleggen. De gemeente maakt naar Bijbelse maatstaven deel uit van Israël. De gemeente is weliswaar niet heel Israël. Maar het leuke is dat er, als in Romeinen 11 gezegd wordt dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, uitdrukking ontleend aan Efraïm in Genesis 48, daar staat in het vers daarna, en alzo zal geheel Israël zalig worden, vervolgens. Waaruit dan toch maar weer blijkt dat de gemeente wel degelijk als Israël beschouwd wordt, maar als eerstelingen van Israël. Begrijp me goed, heel Israël is een volk van eerstelingen onder de volkeren der aarde of der wereld, der schepping, net hoe je het hebben wil. Maar binnen Israël is er onderscheid, zoals dat in het Oude Testament ook was. En binnen Israël is de gemeente de categorie met eerstgeboorterecht. En daarom is altijd de vraag, is de gemeente Israël ja of nee? Het antwoord is ja en nee. Is een koe een rund? Of is een rund een koe? Een koe is een rund, maar een rund is nog geen koe. De gemeente is Israël. Maar Israël is nog niet de gemeente. Terwijl Israël beslaat uiteindelijk in het geheel van het heilsplan Gods veel meer. Begrijp je me goed? Dat veel meer is er nu nog niet. Dus tot op heden, het enige Israël wat er bestaat, het enige volk Gods in priesterlijke functie enzovoorts, is inderdaad in de praktijk de gemeente, hoor. Nu. Het wordt in de toekomst anders. Dan wordt het uitgebreid. Zie? Maar omdat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven en dus binnen Israël, maar aan de top daarvan, daarom is de gemeente verantwoordelijk voor Israël, nu en in de toekomst. En daarom zal die mannelijke zoon, want dat is de gemeente, zorgen voor die vrouw, voor Israël namelijk, en zo verder. Maar het moet toch niet zo moeilijk zijn om in laatste instantie in Michaël en zijn engelen, want dat zo wordt het in Openbaring 12 dan genoemd, om daarin Christus en de gemeente te herkennen, een hemels volk. De vorst van Israël. We hebben deel aan het koningschap van Israël, toch? Wij behoren tot de koning, tot het koninklijke huis. Hebben we het vorige keer niet hier gezongen? Goed, ik weet niet. Ik ben een koning. Nee, het was niet hier. Ik ben een koninklijk kind. Nee, wij zongen hier altijd Kinderen des Konings. Waarom zoudt gij slapen? Enzovoorts. We behoren tot het koninklijk huis. Koningschap als zodanig. We zouden delen in de heerlijkheid, de heerschappij van Christus. Wij zouden niet maar het koninkrijk ingaan, wij zouden het met hem beërven. En dat soort dingen meer. En als de gemeente als één mannelijke zoon beschreven kan worden, of als één volkomen man in Efeze, dan kan de gemeente ook voorgesteld worden in de gedaante van die ene engel. Maar het is Christus, inclusief de gemeente. En daarna zeg ik wat mijn vader vroeger altijd al riep, en ik blijf het herhalen. Overal waar het Oude Testament spreekt over Christus, spreekt datzelfde Oude Testament tegelijkertijd over de gemeente. Want dat is de betekenis van de gemeente is gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En als het hier dus Michaël is, en Michaël is Christus, kan niemand ontkennen, de vorst van Israël. Ik zou geen hogere vorst van Israël weten dan de Heer Jezus. Wel, dan is hij identiek aan Michaël, is het een van zijn andere namen. Zie? Maar in hem wordt niet alleen Christus voorgesteld, maar de Christus. Maar dat is theologisch jargon, dat weet ik wel, maar goed. Christus inclusief de gemeente, hoofd en lichaam als één geheel. Nu nog een keer, wie is als God? Ja, je kan hetzelfde antwoord blijven geven, natuurlijk. Maar dan vraag ik, wie is Christus? Wij zouden toch beelddragers Gods worden? En wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. En als wij gelijkvormig zijn aan het beeld van Gods Zoon, en Gods Zoon is beelddrager Gods, worden wij toch beelddragers Gods? Ook zo'n onbekende waarheid. Omdat men liever gelooft dat men het al is. Volledig in strijd met elke waarneming en met elk gezond verstand en met wat de Bijbel zegt. Maar niettemin, wij zouden veranderd worden naar dat beeld. Wie is als God? Wel, Christus zou de eersteling zijn onder vele broederen. En hij zou als eerste van al die broederen vele zonen tot heerlijkheid leiden. En zo verder. Dat is een prachtige uitspraak als je ze eenmaal kent. Uit de Nieuw-Testamentische brief in het algemeen. Ja, dan heb je in Openbaring zeker geen moeite meer met de figuur van Michaël en zijn engelen. Toch? Maar als we de gemeentelijke waarheid verstaan, hier ook al niet. Zie? Want als de Heer verschijnt om zijn volk te verlossen, beginnend met het Joodse volk, verschijnt hij immers met heel de gemeente. Volgens Lucas 2 zeg ik dan met een glimlach. Altijd, hè? Die kennen u langzamerhand van mij. Hè? Terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God. Niet eerst die ene, maar daarna terstond een heel leger erbij. Dat is de gemeente. Profetisch gezien uiteraard. Hè? In Daniel 10 is sprake van één man, en dat is de Heer, in linnen gekleed. En die wordt 21 dagen opgehouden en die wordt geholpen door Michaël, en dat is ook de Heer. Ja, dat is nou de moeilijkheid van de symboliek. Zo simpel is het nou ook weer niet. Het punt is namelijk dat die Michael is niet zomaar Christus. Het is Christus in een bepaalde hoedanigheid, in een bepaalde positie. En die man in linnen gekleed, waar het eerst over gaat in, vanaf vers 5... is net zo goed Christus, maar in een bepaalde positie. Welke? Dat is ook niet zo moeilijk. De beschrijving komt immers overeen met de man in Openbaring 1... en dat is gewoon Christus in verband met zijn heerlijkheid. De openbaring van zijn heerlijkheid wel te verstaan. Dat wil zeggen Christus in zijn wederkomst, als de koning der koningen en de heer der heren. Maar Michael is een beeld van Christus in zijn tegenwoordige positie als hoofd van de gemeente, terwijl hij zich verbergt. En waar de wereld hem helemaal niet kent als met eer en heerlijkheid gekroond en zo verder. Gaat om dezelfde dus, maar in twee verschillende hoedanigheden. En ik weet dat het oneerbiedig klinkt, maar ik haal het toch maar aan. In Nederland kennen wij dat verhaal toch van die minister met die twee petten. En welke pet had hij op toen hij iets zei? Wie vertegenwoordigde hij? Wat vertegenwoordigde hij op dat moment? Dat is dus verschillende positie. Als ze mij opbellen en ze vragen naar Albert, dan weet ik meteen, oh, gaat niet over de Bijbel. Zeg maar. Ik heet nog helemaal Albert, dus er is niks mee mis. Maar als ze Albert zoeken, dan gaat het niet over de Bijbel. Dan moeten ze mij hebben in een andere hoedanigheid, als voor zover zoiets kan. En dat kan heel goed. Maar ik zal u een mooi voorbeeld daarvan geven. Dat vindt u in Daniël 7, dan blijf ik tenminste een beetje in de buurt. Als ik hem zo snel vinden kan. Ja, in Daniël 7, vers 1 tot en met 8 is sprake van die vier dieren voorstellende enige wereldrijken tot aan de wederkomst van Christus, zal ik maar zeggen. En die rijken zijn er dan, vers 9... Totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Nou goed, ja, daarvan kun je zeggen, dat is God. Maar als je hem kunt zien, wat zie je dan? Christus die het beeld Gods is. Het is Christus. Hij zit op de troon, hij heeft de allerhoogste troon, het is zijn troon. Dat kan trouwens moeilijk missen, want het gaat om die wereldrijken, dat zijn tronen, en daarna wordt de troon gezet in de hemel. Dat wil zeggen, dan gaat het om het koninkrijk van Christus. Dat kan niet missen, want dat heb je uit Daniël 2 al geleerd. Diezelfde wereldrijken, totdat die steen zonder handen afgehouden werd en het beeld vernietigd, en die steen is in ieder geval Christus. Dan wordt hij trouwens ook als volk beschreven. Maar goed, het is in elk geval Christus. Dat is hier ook zo. Het gaat over de Heer zelf dus. Maar daarna staat er in vers 13... Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet... Er kwam een met de wolken des hemels als eens mensen zoon. Dat is de eerste keer dat die term in de Bijbel feitelijk gebruikt wordt, eigenlijk. In ieder geval, men is er in het algemeen over eens dat de uitdrukking zoon des mensen in het Nieuwe Testament ontleend is aan deze uitdrukking van Daniël 7 vers 13. Daar kennen de Joden hem ook uit, voor zover ze hem kennen. Er kwam een met de wolken des hemels, maar u weet, als er een komt met de wolken des hemels, dan weet u wie het is. De zoon des mensen, die zegt het trouwens zelf bij gelegenheid. De zoon des mensen, dat jij zou komen, de wolken des hemels, enzovoorts. Dus... Ik kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon, als zoon des mensen, want dat staat er feitelijk. En hij kwam tot de oude van dagen. Dan heb je er dus twee, namelijk de zoon des mensen en de oude van dagen. Hoe lossen wij dit op? Nou, dan zeggen we de oude van dagen is God en de mensenzoon is dan Christus. En dan zeg ik, ja, de mensenzoon is ook God. Laat ik dan maar eens van de andere kant binnenkomen. Christus is toch God? Je redt je daar nooit meer uit. Ik wil zeggen, het is vader en zoon, om al die andere termen te vermijden. En dan valt het in het kader van de levende drie-eenheid en dan stelt niemand meer enige vragen. Zo kun je die dingen een beetje wegwerken. Maar het is natuurlijk niet correct. Waar het om gaat namelijk, is dat de oude vandaag, zowel als de zoon des mensen, uitdrukking geven in dit visioen aan één en dezelfde. En daarom staat er ook, zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij enzovoorts. Ze deden hem tot hem naderen, namelijk zij zijn dezelfde en daarom komen ze bij elkaar. Ze voegen zich als het ware in elkaar. Of hoe je dat maar zeggen moet. Met zijn twee verschillende hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. De ene als de uitdrukking van het wezen Gods, die we in het Oude Testament kennen onder de naam Jehovah. Zie? En de andere is de Heer Jezus als de Zoon des Mensen, die we in die hoedanigheid pas kennen sinds zijn geboorte in Bethlehem. Want daar pas werd hij Zoon des Mensen. Eerder niet. Eerder was hij überhaupt geen mens, laat staan Zoon des Mensen. Zie? Bij zijn geboorte in Bethlehem, gezien zijn afstamming en erfrecht, ik bedoel zowel via Maria als Jozef, was hij de wettige erfgenaam van Adam en dus de zoon van Adam. Want dat is wat de term Ben Adam betekent. Zie? Maar dat is een andere hoedanigheid. En die twee hoedanigheden, zoon van God en zoon des mensen, die bezingen wij zelfs. We hebben een lied, hè? Zo, hè? Zoon van God en zoon des mensen, o kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken. Leuk, staan hier ook. Weder, iemand heeft het toch begrepen, kennelijk. Toen hij dat lied schreef. En zo is het ook, het zijn twee verschillende hoedanigheden van Christus. Je vindt dat trouwens ook genoemd in het Johannesevangelie. Ik zou zeggen, waar anders. Ja. Het Johannesevangelie beschrijft de Heer Jezus immers in zijn goddelijke hoedanigheid. In Johannes 5 lezen wij in vers 26. Johannes 5 vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Heb je vader en zoon? Dan denk je, heb je er toch twee? Maar daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat is wat er verder staat. En heeft hem macht gegeven, dat wil zeggen, de vader heeft aan de zoon, zijn zoon, en aangezien de vader God is, is de zoon dus ook God, heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. En dan vind je dus in één adem de Heer Jezus genoemd als zoon van God en zoon des mensen. In twee verschillende functies dus. De vader geeft aan de zoon macht om gericht te houden. De vader geeft aan de zoon alle macht in hemel en op aarde. En bovendien, hij zou een man aanstellen die heel de aarde en allen die erop leven zou oordelen. Zoals staat in Handelingen 17 bijvoorbeeld. Hè. Maar de vader, God de vader, geeft aan de zoon, zijn zoon, die dus God is, geeft hij macht om gericht te houden. Waarom doet hij dat? Omdat hij des mensen zoon is. Want de zoon des mensen zal gericht houden. De zoon des mensen zal de hele aarde aan zich onderwerpen. U weet wel. Laat ons mens maken, dan ben je helemaal terug in Genesis 1. Laat ons Adam maken, want dat is wat er echt staat. Dat is ook veel duidelijker eigenlijk. Al moet het altijd uitgelegd worden, maar laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat die heerschappij heeft over de gehele aarde en over de vissen en over de vogels des hemels en wat het maar wezen mag, enzovoorts. En daarna wordt de vraag gesteld, wie is dat? Nou, dat is de vraag in Psalm 8. Hè? Wie is die mensenzoon? En het antwoord dat daar gegeven wordt in Psalm 8 is, het is Jehovah. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Op de ganse aarde. Niet in de ganse hemel, op de ganse aarde. En dan komen inderdaad die twee lijnen bij elkaar. En dat dat zo is, letterlijk, dat dat zo is, dat staat in Hebreeën 2. Als commentaar op Psalm 8. Wie is die mens? En Paulus zegt, wel, wij zien hem. Het is namelijk Jezus die met eer en heerlijkheid gekroond is. Jezus. De naam die hij kreeg toen hij mens werd. En die hij draagt als zoon des mensen. En dan komen dus die beide posities bij elkaar. Enerzijds is hij God, voor mijn part de zoon van God, maakt me geen verschil nu. Hij is enerzijds God, enerzijds is hij God, namelijk degene die van ouds is. En anderzijds is er degene die geworden is in de volheid destijds uit een vrouw en onder de wet, met dank aan gelaten 4 enzovoorts. En die twee lijnen komen bij elkaar, die twee hoedanigheden ook. Hij is de wettige erfgenaam van Adam en van David dus. En aan de andere kant erfgenaam God, zoon van God, en dus erfgenaam van God met dank aan Romeinen 8, waar dat staat. En Romeinen 1, vers 4 zegt het nog korter, maar goed. Hij is zoon van God, via de opstanding uit de dood als zodanig aangesteld, en anderzijds naar het vlees uit het zaad van David. Maar vergis je niet, de lijn van erfgenamen van Adam loopt inderdaad over David, hetgeen betekent dat David in zijn dagen de drager was van de titel Ben Adam. Zoon des mensen. Vandaar dat zijn teken, de David, er toegeschreven wordt aan David, maar uiteindelijk is het gewoon het teken van de Messias zelf. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar we zouden bedenken dat in die typologie niet maar de persoon als zodanig wordt aangeduid, maar dat bepaalde hoedanigheden van de persoon worden aangeduid. Zo kennen wij in de Bijbel de arend. Dat gaan we weer moeilijk doen, symboliek. Want daar gaat het toch om, typologie. Wij kennen in de Bijbel de arend als beeld van... Wordt al moeilijk. Nou goed, dan neem ik die niet. Wij kennen de Bijbel de slang als beeld van... Neem we die ook maar niet. Nee, ik bedoel dit. Dus de adelaar wordt in de Bijbel genoemd als type van de Satan. En in het algemeen, de arend is de uitbeelding van de godheid. Van de onzienlijke wereld. Vogels zijn daar een goede uitdrukking van onzienlijke dingen in het algemeen. En de arend als de koning van de vogels, zal ik maar zeggen, is een uitbeelding van de koning des hemels. En daarmee van God zelf. Dus in de Bijbel zo. Maar je komt de arend ook tegen als uitbeelding van Satan. Omdat hij degene is die vanuit de hemel de God deze eeuw is. De overste deze wereld. Heb je? En goed, daarna gaat het erom, ja, wie is het nou? Ja goed, het kan allebei zijn. Het is namelijk niet de aanduiding van iemand, het is de aanduiding van iemands functie. In de praktijk is de arend dus de uitbeelding van Satan. Alleen wij erkennen Christus als de koning des hemels en als de heer der heren enzovoorts. En dat is het dan. Hetzelfde geldt voor de slang. De slang is de uitbeelding van de machthebber, de vorst over de stof, de materie als zodanig. De stoffelijke wereld. En dus kom je tegen in Openbaring de draak, namelijk de oude slang. Dan is het de duivel die de stoffelijke wereld regeert. Maar wij kennen in Johannes 3... Ja, ik weet dat die omstreden is, maar dat komt omdat men die symboliek niet herkent. We komen in Johannes 3 tegen de slang als uitbeelding van Christus. Bovendien, een seraf is een slang. In de Bijbel. Sterker nog, in Johannes 3 lezen wij over de verhoogde slang. Ik was toch in Johannes 5, dus we slaan maar een bladzijde terug, nu wel. Of twee. Wij kennen in Johannes 3 de uitdrukking van vers 14, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Wel nu, als u het opzoekt in, wat het maar is, nummer 21, zult u zien hoe waar het over gaat. Namelijk, Israël kreeg een of andere straf en werd dus geplaagd door slangen. Want zo is het vertaald. Maar er staat, door serafs. Leuk is die, echt wel. Vurige slangen. Seraf betekent vurig. En het woord slangen staat er aanvankelijk niet eens bij. Men heeft het maar zo vertaald omdat het uit de rest van het verhaal blijkt. En omdat ergens anders dan toch het woord slang voorkomt. Maar eerst staat er gewoon serafs. En ze worden daardoor geplaagd. En dan zegt de Heer tot Mozes, maak u een vurige slang. Hoe je dat moet doen, dat wist hij. Er waren mensen in het midden van Israël die verstand hadden van symboliek. Nou, in elk geval Bezaliel en Aholiab, ze wisten er alles van, waren van Gods wegen daarin onderwezen. Dus zij maakten een vurige slang, namelijk een koperen slang, want koper is de uitdrukking van vuur, in elk geval. En die slang moest verhoogd worden, en dan moest men naar die verhoogde slang opkijken, en dan zou men daardoor genezen worden van de slangenbeten die men op de grond had, door andere vurige slangen had opgelopen. Seraf is dus een slang. Nou goed. Zoals later ook blijkt. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Want het uitbeeld is makkelijk genoeg. Die slangen namelijk zijn in die omstandigheid daar... niet maar de, nou, ze zijn in de eerste plaats de uitbeelding van degene die macht hebben over de stoffelijke wereld, maar meer specifiek zijn ze de uitbeelding van degene die macht hadden in Israël. Namelijk, ze zijn de uitbeelding van de priesters, van het Israëlitische, dat wil zeggen het Aaronitische of Levitische priesterschap. Maar als je onder de wet leeft en onder dat priesterschap van het oude verbond, dan leef je onder de bediening des doods. Hebben jullie? Je kan wel onder de wet leven, maar de wet veroordeelt je tot ter dood. En dat is wat de Oud-Testamentische priesters in de praktijk dus deden. Je wordt erdoor gebeten, je overleeft het niet. En de slang die daarna via Mozes gemaakt wordt en verhoogd wordt, is een uitbeelding van Christus, de ene hoge priester van het nieuwe verbond. Hoge priester lijkt me nu helemaal het goede woord, hè? De verhoogde slang. De ene hoge priester van het nieuwe verbond, want zegt Hebreeën, ja, onder het oude verbond zijn er wel vele hoge priesters geworden. Maar ja, die werden door de dood verhinderd te blijven. En dat is maar goed ook, dat ze niet bleven. Ik bedoel niet de personen, maar ik bedoel dat dat priesterschap zou voorbij gaan van het oude verbond. Hè? Maar daarvoor in de plaats komt de ene hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is wat die verhoogde slang uitbeeldt. Heeft die heerschappij over de stof? Ja, over ons stof in elk geval. Hij is onze hoge priester en ons lichaam, ons vlees, stellen wij aan hem ter beschikking. En hij is daarover, hij is onze Heer. Zie, dat is wat het uitdrukt. En zo heb je de slang dan toch als uitbeelding van Christus in zijn tegenwoordige positie. Bovendien maak je een verhoogde slang. Maak je een slang en verhoog die. Dat is precies wat er gebeurd is. De Heer Jezus kwam in deze wereld, in de stof. Ik loop tegen kerst, dus je mag het allemaal weer even zeggen. Daar maak ik hevig gebruik van, dus hè. Hij kwam in de stof, kwam in het vlees enzovoorts. En hij daalde zelfs neder in een stof, staat er bij gelegenheid. Dus dat is tot in de dood, maar niettemin. Hij werd verhoogd daaruit en sindsdien is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid, om bij Hebreeën te blijven dan met de uitdrukking. Hè? Dat is Hebreeën 5. Ieder die in hem gelooft ontvangt zijn leven, wordt genezen en wordt verlost van de wet. De heerschappij van de wet, de heerschappij ook van deze oude materie enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat er één is die uit de stof verhoogd werd tot in de hemel zelf. Dat is Christus, de verhoogde slang. Ik hoor iemand denken die zegt, ik dacht dat het een beeld was van de kruisiging van de Heer Jezus. Dan zeg ik, nou, dan heb je goed begrepen dat ik wat anders zeg. Hè? Het is niet de kruisiging van de Heer Jezus, het is zijn verhoging uiteraard. Tot in de hemel zelf. Maar die slang werd toch verhoogd op een staak. Dan zeg ik, ja, hoe hadden ze het anders moeten doen? Met een touw, een strop over de boom heen en dan hem ophijsen. Dan hadden we dat probleem weer. Dat schiet ook niet op. Hoe hadden ze het dan moeten doen? Het ding laten vliegen? Dat gaat nou helemaal niet. Hè? Dus er zit niks anders op. Het verhoogde slang. Dat is wat het is en het is Christus. Vanuit de stof verhoogt niettemin de vorst over de stoffelijke wereld. En dat zal de wereld spoedig achterkomen dat dat zo is. Niettemin ook de koning des hemels, dus ook uitgebeeld als Arend. Dat kan allemaal. Heb je die? Nou, ik wil wel verder gaan. Hij wordt ook uitgebeeld als stier. Degene die voor de vruchtbaarheid zorgt. U weet wel, een van die cherubs ziet er toch uit, maar heeft de kop van een stier. Wordt allemaal in de Bijbel beschreven. Kop van een stier, kop van een arend. En zover. Er zijn nog wel meer beelden natuurlijk van Christus. Hij wordt ook uitgebeeld als lam bij gelegenheid. En in Openbaring is er al sprake van, ik zal u tonen de leeuw. En Johannes zegt, waar dan? En hij kijkt en wat ziet hij? Een lam. Ik zal u tonen een leeuw en hij zag een lam. Maar de leeuw is een uitbeelding van Christus, de koning der dieren, de vorst over alles wat leeft. He? Dat is de leeuw. Daarom heet hij ook zo leeuw. He? Dus dat betekent koning zo ongeveer. Maar goed. Maar wat Johannes ziet is het lam, want dat is de uitdrukking van hoe hij in die positie van leeuw is terechtgekomen. Zie? Die van nederigheid, dienstbaarheid, onderwerping, zonder protest. U weet wel, lam dat stom is voor zijn scheerders enzovoort. Zo werd het ter slachtbank geleid enzovoort. En daarom heet het ook het lam staande als geslacht enzovoort. Ik moet een beetje van die symboliek begrijpen en bedenken dat je er dus niet af bent met te zeggen, het is een beeld van Christus. Het is meer dan dat, het is Christus in specifieke positie. Bovendien, ik ken er zelfs een drievoudige, die vind ik ook fantastisch mooi. Dat is die van, ook het nummerie, die van Mozes, Aaron en Hur op de berg. Het is eerst Mozes, de profeet van het oude verbond, die een type is van de profeet als Mozes, namelijk Christus, de profeet en middelaar van het nieuwe verbond. Dat leidt geen twijfel. Mozes, de leider van Israël, type van Christus, de koning van Israël straks in de toekomst enzovoorts. Maar Mozes wordt op die berg geflankeerd door aan de ene zijde Aaron, die dus uitdrukking geeft aan het priesterschap van Christus. Maar het is net zo goed een type van Christus. En aan de andere kant wordt hij geflankeerd door Hur, die een uitbeelding is van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, van Christus die zich verbergt. Want dat is Hur. Hur is namelijk een anagram van een omkering, letterkeer, van het woord Ruach. Staat precies achter tevoren namelijk. Ruach, en Ruach staat voor geest. En dus is het een uitbeelding van Christus die zich verbergt in onze dagen. Nou goed, dan heb je helemaal bij elkaar. De koning, Mozes, de hoge priester, samen dus koning en priester, en samen dus koning en hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, en dan Hur, maar hij verbergt zich. En dan heb je Christus in onze tegenwoordige bedeling, en raad is wat, want we zijn zo weer terug in Openbaring 12. Waar ging het eigenlijk over daar? De strijd tegen Amalek, heel den dag. Men had de overhand vanwege het werk van Christus, om zo te zeggen. Men heeft de overhand, maar de strijd wordt niet beëindigd. Duurt tot aan de avond. Dat is precies heel onze bedeling die daar wordt uitgebeeld. Want de Amalekieten staan voor nou eigenlijk de demonen in de eerste plaats, maar daarachter de overheden en machten enzovoorts. Dat is nou eenmaal. Ik kan het nou allemaal zo gauw niet beargumenteren, maar zo is dat nou eenmaal. En de strijd duurt voort, het is niet in één klap en dan zijn ze verslagen of weg. Nee, het duurt de hele dag. En voor zover wij overwinning hebben, voor zover Israël overwinning had, was het niet omdat ze zo hard vochten onder leiding van Joshua. Leuk, hè? Joshua, de stam van Ephraim. Leuk, hè? Jezus heet hij in het Grieks. Maar goed, in het Hebreeuws Joshua, vooruit. Maar men heeft de overhand of de overwinning niet op grond van de eigen inzet, maar op grond van Mozes op de berg. En zoals met ons, wij hebben de overwinning vanwege Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Daarmee is de strijd niet afgelopen, maar wij staan in de overwinning. De vurige pijlen zijn er wel, maar ze worden geblust door de wapenrusting die wij van Gods wegen hebben gekregen enzovoorts. Of met nog andere termen, omdat wij een hoge priester hebben die ons volkomen zalig maakt, omdat hij altijd voor ons bidt. En dat is precies wat Mozes deed, bijgestaan door Aaron en Hur. De geest zelf bidt voor ons, dat is Hur. En we hebben een hoge priester die voor ons bidt, dat staat in Hebreeën. En dat is Aaron dus, Christus. Of er staat gewoon Christus zelf bidt voor ons, weer Romeinen 8. Want dan staat er de geest bidt voor ons. Hè? Dan heb je ze alle drie gehad. Sluit perfect aan. Ze zijn met z'n drieën, maar elk van de drie is een uitdrukking van een van de aspecten van wie hij is, wie Christus is. En daar gaat het wel. Nou goed, zo ben ik toch terug in Openbaring, dacht ik. Maar nou heb ik eigenlijk geen tijd meer. Maar vanuit. Er werd krijg in de hemel. Ja. Ik zou hem vertaald hebben. Ik persoonlijk, ik zou hem vertaald hebben met. En er was krijg in de hemel. Dat kan grammaticaal net zo goed. En het doet meer recht aan wat het betekent natuurlijk. De strijd ontstaat niet nadat de zoon is weggerukt tot God en zijn troon. Die strijd was er altijd al. Vanaf wanneer, dat weet ik niet. Dat doet ook weinig ter zake. Er was nog eenmaal strijd in de hemel. Maar wat hier verteld wordt is niet dat er strijd is in de hemel. Dat weten wij. Dat is altijd al zo. Dat was in de dagen van Adam al zo. En anders wel in de dagen van Job, zeg ik altijd, voor het gemak. Maar waar het hier om gaat, is dat aan die strijd een einde komt. Maar dat kun je alleen vertellen als je eerst even zegt dat die strijd er nou eenmaal is. En dan staat hier dus, er was krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. Dat is niet na de opname van de gemeente, dat is nu zo. Wij zijn die engelen van Michael. Die heb je toch? Dat is een strijd die nu steeds voortgaat. In sommige kringen is het heel populair en spreekt men over de strijd in de hemelse gewesten. Klinkt zeer interessant. Maar vooruit, je hebt er een nieuwe vertaling bij nodig om de termen terug te kunnen vinden. Maar vooruit, maar het is zo, het is een strijd in de hemel. Ik moet u zeggen, de term hemelse gewesten heeft men voor de gelegenheid uitgevonden, omdat men graag de hemel schoon wil houden. Dat daar geen strijd is. En voor zover er dan wel strijd is, is het niet in de hemel zelf, maar in de koloniën, zal ik maar zeggen. In de gewesten en geoosten en genoorden en gezuiden. Nou goed, in ieder geval in de buitenste sfeer van de hemel. In andere kringen kent men die termen ook, gebruikt men ze ook voor allerlei vreemde filosofieën. Over ja, we gaan wel naar de hemel, we zijn in de hemel, anderen gaan ook naar de hemel, maar die hebben dan toch een lagere plek in de hemel dan wij weer. En zo, dat soort gedoe. Maar goed, daar hebben we het nog wel een keer over. Als dat zo ter sprake komt. Nee, er is strijd in de hemel. Alleen als de mannelijke zoon op de troon komt, dan begrijpt u toch ook dat dat overeenkomt met bijvoorbeeld, niet helemaal exact wat de tijdstip betreft, maar wel ongeveer met Daniël 12 vers 1, namelijk, te die tijd zal Michael opstaan. En wat doet hij dan? Nou, om te beginnen de draak, de oude slang wel te verstaan, uit de hemel werpen. Dat is wat hij zou doen. Dat is ook wat hier beschreven wordt. Maar wij weten wanneer Michael opstaat, hoor. Want heb u dat al eens gelezen? Natuurlijk heb u dat gelezen. In 1 Thessalonicenzen 4. Want ik herinner me ineens dat ik de Nieuwtestamentische schriftplaatsen ook maar even moet noemen. 1 Thessalonicenzen 4. Dat kan misschien nog net. U weet wel, de Heer zelf zal nederdalen, dat is het hoofdstuk met de opname van de gemeente. De Heer zelf zal nederdalen in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. De Heer zelf zal nederdalen, namelijk met een geroep. De Heer met een geroep, ik schrijf ze onder elkaar in gedachten. De Heer met een geroep, met de stem des aartsengels, archangel, aartsengel. Dus de aartsengel met een stem en met de bazuin Gods. Dat wil zeggen God met een bazuin. Schrijf ze maar onder elkaar. De Heer met een geroep, de aartsengel met een stem en God met een bazuin. En nou is de vraag, wie wordt er niet in het rijtje thuis? Zo kan die ook. Maar ik kan beter vragen, wie is die aartsengel? Dat staat hier niet bij, het is Michael. Aartsengel is Michael. Maar dan nog, wie is Michael? Heb je die termen onder elkaar, hè? De Heere, God en Michael. Dan zou je toch zo moeten begrijpen dat Michael de Heer is en God, dat het een drievoudig synoniem parallelisme is. Moest je dat ook leren op de EBS, Erwin?
Zo ga ik niet.
Nee? Oh. Bij de dichterlijke boeken moest je dat leren. Maar blijkt dat de hele Bijbel ermee vol staat en niet alleen de dichterlijke boeken. Maar vooruit. Want de Heer zelf zal nederdalen, maar u en ik weten als de Heer nederdaalt, en dat is het eind van de 70ste week, daalt hij neder met de gemeente. En Daniël zegt, die dagen zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. En hier staat, te die tijd zal de Heer zelf nederdalen, maar het geluid, de stem, het spreken, dus wat er gehoord wordt, komt van God, namelijk van de Heer, namelijk van Michael. En dan valt het helemaal op zijn plek dus. Want de Heer verschijnt inderdaad met zijn gemeente. En daar gaat het dus over. Dus wordt de naam van Michael voor de gelegenheid genoemd. Nou ja, er staat aartsengel. Maar zoals gezegd, dat is Michael. En dat dat zo is, dat weten wij uit maar één tekst. En dat is nog net voor Openbaring in Judas naam. De brief van Judas. Vers 9. Maar Michael de aartsengel, en dat is dus de tweede keer dat aartsengel in de Bijbel genoemd wordt. Meer keren komt het niet voor. Michael de aartsengel, leuk voorbeeld van dat je schrift met schrift moet vergelijken. Hè? Anders dan begrijp je er niets van. Hè? Michael de aartsengel, toen hij met de duivel twist en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zei de Heer bestraf u, enzovoort. En waarom, dan vraagt u natuurlijk, maar wat heeft Michael, die dan immers staat voor Christus en de gemeente, wat heeft Michael van doen met het lichaam van Mozes? En dan zeg ik, ja, sorry, maar we zitten in Openbaring 12 en niet in hoofdstuk 11, maar vooruit dan, wat het ermee te maken heeft. Als de gemeente wordt weggenomen van de aarde, verschijnen op aarde twee getuigen. Eén daarvan is Mozes. Op aarde. En dus heeft Mozes zijn lichaam nog nodig. Op aarde wel te verstaan. En wat moet hij dan doen, Mozes? Samen met die andere getuige Elia. Wel, hij is een soort interim figuur, zal ik maar zeggen. Hij moet het werk van de gemeente op aarde voortzetten. Namelijk het prediken van het evangelie aan de Joden. Dat moet wel, want de gemeente is straks weg. Wie moet dan Israël het evangelie brengen? Begrijp je me goed? Ik kan moeilijk elke keer weer al die schriftplaatsen noemen waar gewoon zwart op wit staat dat de verantwoordelijkheid van de gemeente is het brengen van het evangelie primair aan de Joden. En dat het de bedoeling is dat het Joodse volk tot geloof komt doordat het evangelie hoort van de gemeente. Want dat staat er toch allemaal? Het zal door een heidens volk, Lo-Ami, tot jaloersheid verwekt worden en dat soort dingen meer. Door een ander priesterlijk volk. Dat is de gemeente. Wel nu, als Israël tot geloof komt, dan is dat in het eind van de 70ste week van Daniel, officieel, hè, komt het dan tot geloof. Maar wie heeft dan het evangelie gebracht? De gemeente was al lang weg. Wel, Mozes en Elia, die dus de functie van de gemeente vervullen daar. Trouwens, ik praat nou toch over mijn tijd en dus nou kan ik wel even wat losjes praten, wat losse praten. Kan ik u nog even wat huiswerk meegeven, want ik kom hier pas over 6 weken weer terug, geloof ik. Heb ik dat goed? Geloof dan. Dus dan heb ik nog even wat te doen. Die twee getuigen uit Openbaring 11, daarvan zeggen we, ja, dat zijn Mozes en Elia. Dat blijkt uit hoe ze beschreven worden. Maar er staat ook bij, ik zal mijn twee getuigen geven, vers 3 en dan vers 4. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren. Welke twee olijfbomen? Welke twee kandelaren? Nou, dat staat eronder, dus dat is makkelijk. Zacharia 4 staat erbij, precies. Maar als ik Zacharia 4 moet bespreken, gewoon hoofdstuk lezen en zien te begrijpen op basis van de kennis van bijbelse symboliek. Die olijfbomen, die lampen, die kandelaren, weet ik veel, kruidje met olie en al die dingen meer. Dan is geen haar op mijn hoofd die daar de conclusie uittrekt. Maar in ieder geval. Wordt om verschillende redenen gelachen nu, maar vooruit. Ik denk er absoluut niet aan dat het zou kunnen betekenen dat God twee mannen, twee mensen zou kunnen zenden naar de Joden in Jeruzalem om daar het evangelie te prediken. De conclusie die ik wel kan trekken uit Zacharia 4 is dat het een profetie is over de gemeente. Die twee olijfbomen, die twee kandelaren zijn een uitbeelding van de gemeente in onze dagen, waarbij zonder dat er iemand uit de pas komt, zonder dat iemand enig werk doet, die olie aangeleverd wordt en de lamp brandt. Het komt recht uit de olijfboom, via leidingen komt het in een kruidje, via het kruidje komt het dan in twee kandelaren, enzovoort. Het is heel, hoe noem je zo'n ding? Er komt een soort automaat, niemand die wat doet. Maar het gebeurt als het ware vanzelf. Maar het was al verklaard even daarvoor in Zacharia 4, want daar staat die beroemde tekst, waarbij de Heer zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En daar gaat het over, want olie is een beeld van de geest, vuur is een beeld van de geest, lampje is een beeld van de geest, enzovoort. En olijfbomen zijn een beeld van degene die die geest voortbrengen. Dat wil zeggen, degene die het woord verkondigen, die het verbreiden, enzovoorts. En die twee olijfbomen, die er toch als één geheel optreden, zijn ook met elkaar verbonden via leidingen, lees het maar na, dat is heel technisch. Die zijn samen gewoon een beeld van de gemeente. Totdat ik in Openbaring 11 terechtkom, toen er staat, het zijn Mozes en Elia. Had ik het dan toch mis? Toch verkeerd begrepen? Nee, niet verkeerd begrepen. Het punt is dat er geen verschil tussen is. De profetie in werkelijkheid, eigenlijk in Zacharia 4, gaat over onze tegenwoordige bedeling. De profetie wordt vervuld in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Maar voor zover je een openbare toepassing en vervulling heeft, is het in de toekomst in die twee getuigen die zouden optreden. En moeilijker is hij niet. Maar dat betekent automatisch dat waar die twee getuigen het werk van de gemeente doen, bovendien het evangelie aan de Joden verkondigen voordat het Joodse volk officieel tot bekering gekomen is, en zij bovendien ten hemel varen, nadat ze overleden zijn, ten hemel varen in een wolk, want zo gaat het verhaal verder, stel ik gewoon vast dat ze kennelijk, Mozes en Elia, dat ze kennelijk aan de gemeente worden toegevoegd en dus leden zijn van de gemeente. Waarom ook niet? Zijn nieuwtestamentische gelovigen levend op aarde nog voor de wederkomst van Christus? Ja, na de opname van de gemeente, maar voor de wederkomst van Christus en voor de bekering van het Joodse volk. En waar ze dan ten hemel opvaren, is de conclusie, dan worden ze kennelijk tot de gemeente gerekend. En na die conclusie getrokken te hebben, realiseren wij ons natuurlijk dat juist gemeentelijke waarheid in het Oude Testament bekendgemaakt werd aan Mozes en Elia. En dat de grote wonderdoeners in het Oude Testament waren Mozes en Elia. Zie? Zij waren ook op die berg geweest, hadden die geestelijke dingen zien, hadden gemeentelijke waarheid gezien enzovoorts. Zoals later de apostel Paulus. Want als ik de Heer Jezus buiten beschouwing laat, maar ik denk dat hij het ook gezien heeft, op dezelfde plek zelfs, op de berg. Ja. Maar als die buiten beschouwing laat, heb je maar één rijtje. Heb je Mozes, Elia en Paulus, die alle drie op die berg geweest zijn in Arabië en daar gemeentelijke waarheid aanschouwd hebben. Alleen Mozes moest het verbergen. In de symboliek van de Oud-Testamentische eredienst. Elia werd ervan op de hoogte gesteld en moest meteen iets doen onder de 10 stammen. Is ook leuk. Maar lees die geschiedenis maar eens na. Beiden waren er 40 dagen zonder eten en zonder drinken. Later was de Heer Jezus trouwens ook. Maar nog later was het Paulus. En die heeft die dingen gezien. En die wilde ze graag vertellen. Maar de Corinthiërs stonden het hem niet toe. Maar goed, ze wilden het niet horen. Dat is heel het probleem altijd geweest. Maar niettemin, deze twee Oud-Testamentische gelovigen worden kennelijk alsnog aan de gemeente toegevoegd. Daar gaat het maar om. Zie. Nou goed. Wij moeten het daar dringend bij laten, want het is helaas weer de hoogste tijd. Maar lees Openbaring 12 maar, we hebben het de volgende keer er wel over. Lees maar wie Michael en zijn engelen zijn, want een paar versen verder worden zij beschreven, zonder de namen te noemen, maar wordt gezegd op welke wijze, hoe, zij de Satan en zijn engelen hebben overwonnen. En de enige conclusie die je daar kunt trekken kan maar zijn dat het mensen zijn. Lees het maar na. Volgende verse in Openbaring 12. Zullen wij danken.